vanaf vers 9 tot en met vers 13. Matteüs 6, vers 9 tot en met vers 13. Dan lezen we over het gebed des Heren. Bid u dan zo, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in de eeuwigheid. Amen. Lezen we verder. Jacobus 1. Jacobus 1. Vers 1 tot en met vers 5. En lezen we. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproevingen van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, dat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Goed, tot zover schriftlezing. Zal ik nu het woord overgeven door de kassiera.
Jacobus, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 5. En wat we vooral leren uit deze verse is een ongemakkelijke waarheid. Die we niet horen. Maar het is Gods waarheid. Daarom moeten we het horen. En dat is dit. Moeilijkheden horen bij het leven in geloof. Moeten erbij horen. Zonder strijd gaat het niet. En die strijd dient een doel. Dat is wat Jacobus ons hier voorhoudt. De Jacobusbrief. Waarschijnlijk het eerst geschreven document van het Nieuwe Testament. Voordat de evangeliën waren geschreven. Voordat de apostel Paulus met zijn zendingsreizen begon en overal in het Romeinse Rijk gemeenten stichtte. We kunnen deze brief situeren zo rond het jaar 44-45 na Christus. Nadat de gemeente in Jeruzalem voor het grootste deel verstrooid werd over Judea en verder weg, Samaria, Fenicië, wat nu Syrië is, Cyprus, steeds verder weg. En dat had alles te maken met de vervolging die uitbrak na de dood van Stefanus, de eerste martelaar in de geschiedenis van de kerk. En we lezen daarover in Handelingen 8. En Handelingen 8 zegt ons, vers 1, en er ontstond te dien dagen, na het sterven van Stefanus, een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem. En alle werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. En dan vers 4. En zij dan die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende. En dan komen ze steeds verder, tot in Antiochië toe. Daarvan lezen we in hoofdstuk 11, vers 19. Zij dan die verstrooid werden door de verdrukking welke in verband met Stefanus plaatsvond, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, zonder tot iemand het woord te spreken dan alleen tot de Joden. En dan daar in die grote wereldstad Antiochië, daar komen voor het eerst in grote getalen ook niet-Joden tot geloof. En ontstaat in die grote stad een gemeente die bestaat uit Joden en heidenen, die allebei in de Heer Jezus Christus geloven. Dus dat is de achtergrond van deze Jacobusbrief. We zitten dus met deze brief helemaal aan het begin van de tijd van de kerk. Als die gemeente uit Jeruzalem verstrooid is, overal verspreid raakt. En Jacobus, de leider van de gemeente in Jeruzalem, deze brief schrijft om de gelovigen te bemoedigen. We weten uit het boek Handelingen en bijvoorbeeld ook uit de brief van de Galaten van de apostel Paulus dat Jacobus een man was met een heel groot gezag. Zowel in de gemeente van Jeruzalem als zelfs ook onder het Joodse volk. Jaakov had Tzadik, de rechtvaardige Jacob. Zo heette hij zelfs onder de Joden. Iemand die bekend stond om zijn vurige gebed voor de bekering van het Joodse volk tot Messias Jezus. Echt iemand met een enorme invloed en gezag. Maar dan is het opvallend om te zien hoe deze persoon, deze halfbroer van de Heer Jezus, zichzelf voorstelt. In hoofdstuk 1, vers 1. Want wat zegt hij over zichzelf? Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Zo wil hij over zichzelf denken. Hij presenteert zich niet als halfbroer van Jezus en ik komen uit hetzelfde gezin en vroeger hebben we nog met elkaar gespeeld. Nee, ik ben een dienstknecht. Zowel van God als van de Heer Jezus Christus. Hij is de Messias die Israël in de wereld verlossing brengt. En ik ben hem toegewijd en ik dien hem zoals ik God de Vader dien. Zoals ik toegewijd ben aan God, zo ben ik ook toegewijd aan de Heer Jezus Christus, mijn halfbroer. En dan schrijft hij aan zijn broeders en zusters in de verstrooiing. En dat is een diepere band vaak dan familieband. Misschien dat sommigen van ons dat ook hebben ervaren en nog ervaren. Dat juist die broeder- en zusterband in het geloof vaak dieper gaat dan bloedbanden kunnen gaan. Zo is het ook voor Jacobus. Hij zegt niet, ik ben een halfbroer. Nee, ik kom als een broeder en ik schrijf aan broeders en zusters. En ik wil jullie bemoedigen met de woorden die ik spreek. Broeder, zuster. Die aanspreektitel die komt zo'n 15 keer in deze korte brief voor. En het is echt een bijzondere brief. Heel opvallend is dat het onderwijs van de Heer Jezus telkens weer terugkomt. Het onderwijs zoals we dat vinden in de bergreden, Matthäus 5 tot en met 7, Lucas 6, dat komt eigenlijk weer terug. Jacobus herhaalt dat met eigen woorden en hij past dat toe, ook voor de christenen in hun situatie die op de vlucht zijn, die verstrooid zijn, die overal opnieuw moeten beginnen. Zoals zoveel mensen vandaag in de wereld op de vlucht zijn. Christenen ook. En op allerlei plaatsen opnieuw moeten beginnen. Hij past het onderwijs van zijn grote broer. Past hij toe op hun situatie. En dan komt dit steeds als de kern van de zaak naar voren. Het gaat om geloof dat werkt. Het gaat om geloof dat uitwerkt. Ik denk, als Jacobus vandaag op vele kansels in kerken van Nederland zou staan, dan zou hij waarschijnlijk met heel veel christenen nogal een appeltje te schillen hebben. En ik denk dat hij zou zeggen, broeders en zusters, in al die mooie kerkgebouwen van jullie, het komt aan op geloof in actie. Niet alleen maar datgene wat je met je verstand beaamt. Want dat zijn noties. Dat zijn overtuigingen. Maar dat kan nog allemaal op het verstandelijke niveau in je leven zijn. Rechtzinnigheid. Maar rechtzinnigheid zonder geloofspraktijk stelt voor God niks voor. Dat is doodgeloof. Dat is doodgeloof. Als het niks uitwerkt, is het voor God niets. Dan heb je misschien wel de juiste standpunten. Dan kan je je leer wel prima omschrijven. Maar dan heb je daarmee eigenlijk alleen maar een bubbel van gelijk. Een bubbel van gelijkhebbigheid. Het komt aan op wat het verder uitwerkt. Is er volharding als het moeilijk gaat in je leven? Ken je de strijd tegen de zonde in je hart? Hoe spreek je over je medemens, over je medechristenen? Kun je nog zingen? Ook als je verdriet hebt. Bid je trouw. Leef je trouw voor God. Ook in het verborgene. Wie ben je als niemand kijkt? Geloof dat uitwerkt. Jacobus is zo recht voor zijn raap. En ook nu valt hij aan het begin van deze brief meteen met de deur in huis. Hoe begon elke brief in die tijd? De schrijver aan de lezers groet. Nou, dat heb je ook in vers 1. En dan meteen, bam, met de deur in huis vallen. Vers 2. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in velerlei verzoekingen valt. Het is meteen met de deur in huis vallen. En wat hier staat is heftig. We leven in een gebroken wereld. We leven in een gevallen wereld. En dat betekent voor jou en mij dat ons leven niet zonder moeilijkheden is. Niemand hier uitgezonderd. We kennen allemaal moeite. Er zijn allemaal frustraties. Zal ik jullie zeggen wat ik dacht toen ik hier binnenkwam? En ik keek naar jullie gezichten. En de meeste van jullie ken ik niet persoonlijk. Ik dacht vanmorgen, wat zit er achter al die gezichten als ik doorpraat? Waarschijnlijk kunnen jullie me allemaal vertellen van verdriet. En als je mij zou uitvragen, zou ik jou kunnen vertellen van verdriet. En moeite. En pijn. En raadsels. En dingen die niet lekker gaan. En dingen waar ik mee worstel. En voor jou is het precies hetzelfde. En Jacobus zegt, daar hebben we mee te maken. Het kan van alles zijn. Je kan je baan kwijtraken. Je haalt je tentamens op school niet. De verkering raakt misschien uit. Of je vindt geen partner. Of je topt met je gezondheid. Of jij niet, dan wel je geliefde. Kinderen of ouders, broer of zus. En er is alle dagen pijn. Of de glans van je huwelijk is toch een beetje verdwenen. En je gaat op de automatische piloot met elkaar. Het kan zijn dat er financiële zorgen zijn. En dat het lastig is om het eind van de maand te halen. En misschien wel, oh, als dat apparaat maar niet kapot gaat. Want hoe moeten we dat dan vervangen? Of het is het verhaal dat je zegt, collega's op het werk zijn zo lastig. Of die manager waar je mee te maken hebt, die leiding geven. En die haalt het bloed onder je nagels vandaan. Er kunnen zoveel dingen aan de hand zijn. En wat Jacobus hier zegt, hij zegt, let op. Het is niet één ding vaak. Het kunnen allerlei dingen zijn die ook nog tegelijkertijd plaatsvinden. Allerlei verzoekingen. Letterlijk veelkleurig. Het is van alles wat, soorten en maten. En soms in je leven komt het allemaal op hetzelfde moment. Op het verkeerde moment. En daarmee heb je dan te dealen. En ik denk dat wat Jacobus hier zegt regelrecht ingaat tegen wat sommigen in de evangelische beweging willen beweren. Er zijn van die predikers die zeggen, als je God kent en de Heer Jezus lief hebt, dan ken je geen mogelijkheden, want hij zegent je rijkelijk. Ofwel, ze zijn er wel die mogelijkheden, maar je ervaart dat je er altijd bovenuit geteeld wordt, zodat je er geen last van hebt. Ik heb hier helemaal niks mee. Zulke predikers spreken uit hun buik. Maar we zijn geroepen niet om geiten te vermaken, maar om de schapen van de Heer te voeden. En het is leuk hoor, een roze, grote, dikke suikerspin. Dat ziet er best wel spectaculair uit, maar het is niet echt voedsel. En daarom hebben we voedsel voor onze ziel nodig uit het woord van God. En dat betekent dat ook voor mij als prediker, dat ik me altijd dit voor ogen moet houden. Dat ik niet moet zeggen wat mensen graag willen horen. Ook niet wat zij denken dat ze moeten horen. Maar dat ze de uitleg van het woord van God en de toepassing van dat woord nodig hebben. Geen suikerspinnen. Geen rotzooi. Maar voedsel voor je ziel. En Jacobus zegt ons hier, lieve broeders en zusters. Het christenleven kan niet verlopen zonder strijd, zonder moeilijkheden, zonder dat je pijn en verdriet en moeite kent. Het zal je altijd vergezellen. De rust is boven, zeiden de mensen in de reformatietijd tegen elkaar, bij alle grote dingen die in hun leven aan de hand konden zijn. De rust is boven. Maar nu niet. Nu niet. Nu heel vaak zware strijd. Ik denk dat dit nog meevalt, misschien wat ik zeg. Maar wat Jacobus zegt gaat nog veel verder. Heb je het gemerkt? Hij gaat veel verder. Nog een keer, vers 2. Houd het voor enkel vreugde. Mijn broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen valt. Hè? Dus de opdracht hier is bij alle strijd en moeite en verdriet die je kunt meemaken, die je zo makkelijk te neerdrukt, waar je last van hebt, wat echt pijn doet. De Bijbelse opdracht is hier om dan vreugde te kennen. En dan zeg je, hè? Hoe is dat mogelijk? Waar hou je dat nou vandaan? Hoe kan dat? Misschien is het goed om eventjes een zijstapje te maken. En de vraag te stellen van, hoe werkt dat nou? Emoties en geloof. Wat hebben die nou met elkaar te maken? Onze emoties en ons geloof. Je zou ons geloof kunnen vergelijken eventjes met een zeilbootje. Met een zeiltje. En emoties zijn dan de wind. Nou, wat kan er gebeuren? Soms heb je de wind mee in je zeilbootje. Heerlijk! Dan ga je lekker met dat bootje over het water en er is geen probleem. Je geniet. Soms kan het ook zijn dat je de wind tegen hebt. Nou, dan moet je hard werken met je stuur om goed vooruit te blijven komen. Dan moet je echt werken. Soms kan het ook zijn dat die wind opeens van een zijkant komt. En dat is gevaarlijk. Want dan kan dat bootje zomaar omslaan bij een felle rukwind van links of rechts. En soms valt de wind weg. En wat moet je dan doen? Dan moet je je roeispaan pakken. En heel hard aan het werk om voor donker in de haven terug te zijn. Anders moet je de nacht op het meer doorbrengen. Dus wind en het zeilbootje. Soms heb je het mee. Soms heb je het tegen. Soms komt het heel lastig van een kant. En soms valt het weg. Emoties en geloof. Soms werken emoties mee. Soms vallen ze weg. Soms werken ze tegen. Soms verwarren ze ons. Emoties en geloof. Dus je moet zeggen, soms geloof ik met mijn gevoel. Soms zonder mijn gevoel. En soms tegen mijn gevoel in. Emoties en geloof. Het is niet één rechte lijn. Weet je, wij houden niet van moeilijkheden. Wij houden niet van verzoekingen. Het is niet fijn. Het voelt niet goed. En we willen heel graag dat het anders wordt. En zijn die moeilijkheden er wel in ons leven, dan belast het ons. Het verwart ons ook. We voelen ons ontmoedigd. En we ervaren de strijd, zelfs in ons geloof. Waarom brengt God dit op mijn pad? Laat Hij het toe. Waarom zo? Heeft de Heere nog wel ontferming voor mij? Het voelt niet goed en het doet ons pijn. Waar is God in dat alles? En het kan voor ons zijn, misschien wel vandaag, op dit moment. En dan komt dit vers langs en dan hebben we daar last van. Houd het voor enkel vreugde. En we hebben de neiging om te zeggen, Jacobus, als je eens wist wat er met mij op dit moment aan de hand is, dan zou je dat niet zeggen. Wat is de reden dat Paulus dit zegt? Wat is de reden? Waarom zegt hij dit? Want je kunt niet aan blijdschap toekomen als je niet weet wat de reden is van de oproep die Jacobus hier doet. Maar hij geeft de reden. Kijk maar in vers 3 en vers 4. Want u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volmaakt doorwerken, zodat u volmaakt en onberispelijk bent en in niets tekortschiet. Dat is dus de reden. Moeilijkheden zijn de weg, zegt Jacobus, de enige weg naar rijpheid in het geloof. De enige weg naar geestelijke groei. Dit weten wij. Je weet het uit eigen ervaring. Kijk maar naar elk product dat op de markt gezet wordt. Elk product wordt eerst uitgebreid getest, beproefd. Een auto, een wasmachine, een smartphone, een PlayStation, een grasmaaimachine, noem het allemaal maar op. Uitgebreid getest. Kijken of er mankementen aan het licht komen. En als er mankementen aan het licht komen, dan wordt dat verbeterd, zodat het eindproduct oké is. Als voor ons op de verpakking niet staat, uitgebreid getest, onder alle omstandigheden, dan kopen we het niet. Want we willen dat het een getest, een beproefd product is. Dan weten we dat de mankementen zijn verholpen en het is betrouwbaar. Zo werkt het ook met spieren. Hoe worden spieren sterk? Door ze te oefenen. Door weerstand te overwinnen. Door ze te gebruiken. En soms merk je dan verzuring. En moet je trainen en trainen. En worden spieren sterker. Maar het gaat altijd met weerstand gepaard. En dan worden ze sterker. Wat leuk is, is niet altijd het beste voor ons. Wat niet leuk is, is vaak toch nodig en goed. Ouders geven hun kinderen ook niet altijd wat ze graag willen. En zullen die kinderen uitgroeien tot volwassen, evenwichtige mensen, dan is het heel zeker zo dat ze als kind of als tiener heel vaak nee als antwoord hebben gehoord. Of nu nog niet. Er waren dingen die niet konden. Er waren dingen die moesten. En niet alles was leuk. Het was ook niet alle dagen frietjes, appelmoes, slagroomtaart, cafetaria. Nee. Niet alles was leuk. En ook niet alle dagen was het feest. Ik trap een open deur in, hè? We vinden dit heel normaal. Maar waarom vinden wij het dan niet normaal als onze hemelse Vader ons niet in een gouden koetsje met fluwelen kussentjes de hemel inrijdt? Zo is het ook niet. Niet alle dagen feest. Wat leuk is, is niet altijd het beste voor je. Wat niet leuk is, is soms toch nodig en goed. Ik weet niet hoe jij je voelt, maar ik voel me niet lekker in de stoel van een tandarts. Het is niet leuk, maar het is wel nodig op zijn tijd. En het is ook goed. Dus de reden die Jacobus ons geeft voor blijdschap, zelfs als we moeilijkheden meemaken, is deze. Er is geen andere weg waarop diepte in je leven groeit. Waarop geloofsvertrouwen uitgezuiverd wordt. Waarop je relatie met de Here uitgezuiverd wordt. Het is één ding om op een mooie septembermorgen op zondag te zingen: O, ik hou zoveel van u, Heere God. En ik vertrouw u. En alles in je leven rolt heerlijk op rolletjes. Het is een heel ander ding om dat te moeten zingen. En tegelijkertijd is er een groot verdriet in je hart. En dan nog steeds dat uit te spreken. Ik vertrouw u. Ik vertrouw hoe u mijn leven leidt. Ons geloven, vertrouwen moet uitgezuiverd worden. En dat gaat door vuur van beproeving heen. Het moet in het vuur van de beproeving. Zodat het goud van ons geloof er des te zuiverder uitkomt. Jacobus zegt tegen ons: door moeite groeit diepte. En alleen door moeite zullen er aan je geloofsleven diepte dimensies worden toegevoegd die anders niet zouden kunnen worden toegevoegd. Weet je dat het zelfs voor de Heer Jezus zo was? Er staat een bijzondere tekst in Hebreeën hoofdstuk 2, vers 10. Waar Hebreeën 2 zegt dat God het passend achtte om de leidsman van ons behoud door lijden heen te volmaken. En als je dat leest, dan denk je: wat? Had zelfs de Heer Jezus nodig om volmaakt te worden? Dat was hij toch als zoon van God? Ja. Maar in het lijden dat hij meemaakte, heeft hij geleerd dat zijn liefde en gehoorzaamheid tot de Vader een diepte dimensie kreeg die in de hemel niet mogelijk was. Dat je soms die weg van geloof en gehoorzaamheid moet gaan, zelfs al kost het je alles en gaat het tegen je eigen gevoel in. Zelfs al schrik je weg, schrik je terug voor die weg die God voor je heeft, die weg naar het kruis. En moet je worstelen voor de bereidheid om die weg te blijven gaan. En merk je dat liefde alles kost. Dat heeft hij geleerd door lijden heen. En het was niet mogelijk via een andere weg. Ik denk vaak, hè, ik heb toch heel wat huwelijken mogen inzegenen in deze afgelopen 33 jaar. En dan sta je bij zo'n vers bruidspaartje op hun trouwdag, die mooie dag van hun leven. En dan hoor je ze tegen elkaar zeggen: ik hou zoveel van je. En dan sta ik daarbij. En weet je wat ik dan denk? Dan denk ik: ach, liefers, jullie weten nog niet wat je zegt. Kom over 10, 20, 30 jaar naar terug en vertel me wat het betekent om te leven met iemand die zo anders is dan jij. En jij zo anders dan zij of hij. En dat dan nog steeds te zeggen. Dan zijn er diepte dimensies aan toegevoegd die je nog niet kende op je trouwdag en ook niet kon kennen op je trouwdag. Dan moet het leven er overheen gaan. En leer je de diepte van zulke woorden: ik hou van je. Dan leer je de diepte. Zo werkt het in ons leven. En dan zegt Jacobus in vers 5. Maar Als iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan vraagt hij God daarom, die aan alle geeft, eenvoudig weg, zonder verwijt. Want als moeilijkheden op ons pad komen, als je in de verzoekingen terechtkomt, en er is strijd en er is moeite, dan is eigenlijk je vraag, hoe kom ik hier doorheen? Hoe hou ik het vol? Hoe weet ik dat ik moet reageren, dat ik het goede kies en niet het kwade hierin? En hoe weet ik daartussen het verschil? Hoe moet ik in deze situatie reageren naar Gods wil voor mijn leven? Hoe vind ik de wijsheid om de volgende de stap te zetten in deze hele lastige omstandigheden? En wijsheid is een sleutelbegrip in de Jacobusbrief. En Jacobus vult wijsheid helemaal op een Joodse manier in. Eigenlijk heel anders dan wij in het Westen geneigd zijn te denken. Ons begrip van wijsheid heeft eigenlijk veel meer te maken met een Grieks filosofische manier van denken. Dan is wijsheid vooral begrijpen. Je wil begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Hoe zit het in elkaar? Waarom laat God het toe? Waarom is dit? Die vragen die met waarom beginnen. Dat is echt die Griekse manier van denken. En je merkt dat Jacobus veel meer op een Joodse manier denkt. En dan is eigenlijk die vraag van hoe zit het in elkaar veel minder belangrijk. Want eigenlijk voor de Joden is het duidelijk. We leven niet meer in het paradijs. Dit is een gebroken wereld. De rust is boven. Heel begrijpelijk dat er problemen zijn. Logisch dat ze er zijn. De vraag is, hoe kom ik er doorheen? En waar haal ik vandaan wat ik nodig heb om op Gods weg te blijven gaan? Dus vragen die beginnen met hoe en wat en waar. Hoe kom ik er doorheen? Waar vind ik wijsheid die ik nodig heb om dit het hoofd te bieden? Wat is nodig? Wat is Gods wil voor mij? Om de volgende stap te zetten in geloof, hoop en liefde. Dat zijn die vragen. En alleen God kan mij de wijsheid schenken die ik nodig heb. Tot God moet ik gaan. En Jacobus bemoedigt ons en zegt, want onze hemelse Vader is niet terughoudend om dan te geven. Dus wij moeten ook niet terughoudend zijn om dan te vragen. Vraag dan om die wijsheid die je nodig hebt. Om dwars tegen die kille tegenwind van tegenslag en ontmoediging en moeite en verdriet en strijd te weten hoe je mag standhouden. Vraag die wijsheid die je nodig hebt. Want God is niet terughoudend om te geven. Dit is ook de betekenis van die bede uit het Onze Vader. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Niet het gebed dat er geen moeilijkheden op ons pad zullen komen. Want die zullen er zijn in deze boze wereld. Die moeten er zelf zijn. Maar om te midden van die moeilijkheden stand te houden. Dat God ons uitkomsten biedt. Zodat we er tegen bestand zijn. Dat is de bedoeling van die bede. En Jacobus vult aan op het onderwijs van zijn grote broer. En zegt, en die wijsheid, daar mag je vrijmoedig om vragen. Want God wil het vrijgevig geven. Dat wat je nodig hebt om stand te houden. Laten we dus vragen. Dus ik denk dat we op deze manier meer moeten leren bidden met elkaar. En misschien is dat een gebed wat we zouden kunnen herhalen. Heilige Vader, een leven zonder moeilijkheden, zonder zorgen en strijd? Nee. Dat zouden we zo graag willen, maar we weten, De rust is boven en wij zijn nog niet thuis. Onze pelgrimsreis naar dat betere vaderland, dat duurt nog een poosje voort. Hoe lang of hoe kort, alleen maar u weet het. Maar wij bidden voor onszelf en we bidden voor elkaar. En misschien wel vooral voor die broeder of zuster in ons midden op dit moment, die echt met moeite zit. Soms weten we het van elkaar, soms weten we het niet. Hoe kom je deze week door? Hoe kan je door? Laat er dan deze overtuiging zijn. In het vuur van de beproeving wordt mijn geloof uitgezuiverd. Leer ik volharden, worden geloof, hoop, liefde echter, dieper, zuiverder. Wil dan de wijsheid geven om in deze storm staande te blijven en om voorwaarts te gaan tot uw eer en tot de getuigenis voor iedereen die het ziet. Zo mogen we dan bidden. Amen.